Onze hulp en onze verwachting is van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen met elkaar op Psalm 33, daarvan het eerste en het tweede vers. Psalm 33, de versen 1 en 2. gemeente met de kerk van alle tijden en plaatsen doen wij belijdenis van ons geloof. En we zingen daarna uit Psalm 79, het zevende vers, Psalm 79, vers 7. We doen belijdenis van ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Laten we samen bidden. Stad en genade, Heere, dat we dat mogen doen om uw lof en uw eer te verbreiden. Daarvoor zijn we hier gekomen. En dat terwijl we een dag hebben beleefd waarin ook de natuur vol was van uw heerlijkheid, hebben we ook dan ook van genoten. En je kunt er bijna niet genoeg van krijgen. En misschien hebben we ook nog even gedacht, zouden we nou maar niet naar de kerk gaan, zouden we nog wat blijven genieten van de natuur. Toch hebt u ons hier gebracht. Want het is de behoefte van ons hart om ook in uw huis, met uw gemeente, met de natuur mee, uw lof en uw eer te verbreiden. Want u hebt de liefde van u in ons hart uitgestort. En daarom mogen we het zeggen. Daar krijgen we ook nooit genoeg van. Om u te loven, u te dienen, u te eren, u groot te maken. En wie zijn wij dat we dat mogen doen? Dat onze mond vervuld mag worden met uw lof. Dat is omdat u zelf onze mond vervult. Omdat u zelf uw liefde in ons leven hebt gebracht. omdat u zelf uw genade in ons verheerlijkt hebt. Het komt allemaal van u. En daarom brengen we het ook weer tot u. Ook deze avond. Nu we hier zijn in dit huis van gebed en van dankzegging rondom uw woord. Geef dat we zo zijn afgestemd, Heere, om u te ontmoeten. Om door u ontmoet te worden. Want het zou best kunnen zijn dat onze gedachten en onze harten met heel andere dingen vervuld zijn. U weet hoe we hier gekomen zijn. Misschien wel midden uit het geroezemoes van ons bestaan. Maar ook dan is het mogelijk voor u om uzelf ruimte te verschaffen. Door de overmacht van uw woord en van uw geest. En wilt u dat dan ook doen, Heren, ook deze avond? Wilt u de gemeente nabij zijn in het luisteren en uw dienaar nabij zijn in het verkondigen van uw evangelie? En wilt u het geven dat u dan zelf in het middelpunt gaat staan en dat uw woord ook werkelijk als een woord van u tot ons komt en dat we ons eraan gewonnen geven met alles wat er in ons leven is, gewonnen geven aan u. Opdat we voor u buigen zullen. In ootmoedige belijdenis van onze zonde. In de belijdenis van onze onwaardigheid. Zowel de gemeente als ook uw dienaar. We zijn allemaal en ieder voor zich zo diep onwaardig, Heere. Maar doe het ons dan ook ervaren dat u ons opricht. Door de verzoenende en genezende en vernieuwende gerechtigheid van uw Zoon. Omdat gij hem ons hebt gegeven. Tot een volkomen verzoening voor al onze zonden. Heere, wilt u het zo tot een gezegende dienst maken. Voor ons die hier in de kerk zijn. En voor de anderen die meeluisteren. Thuis of in het ziekenhuis of waar dan ook. En laat zo deze dienst mogen strekken tot verheerlijking van u, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, uit genade. Amen. Gemeente, we openen de Heilige Schrift en ik lees u een tweetal gedeelten uit het Nieuwe Testament. Allereerst uit het boek van de Handelingen der Apostelen. Te beginnen met vers 44 uit hoofdstuk 13, Handelingen 13, vers 44. En lezen we door tot en met het derde vers van hoofdstuk 14. Dus allereerst uit Handelingen 13 en 14, te beginnen met vers 44. En op de volgende Sabbat kwam bijna de hele stad samen om het woord Gods te horen. Doch de Joden, de schare ziende, werden met nijdigheid vervuld en weerspraken wat door Paulus gezegd werd, weersprekende en lasterende. Maar Paulus en Barnabas, vrijmoedigheid gebruikende, zeiden: het was nodig dat eerst tot u het woord Gods gesproken zou worden. Doch aangezien gij het verstoot en uzelf het eeuwige leven niet waardig oordeelt, ziet wij keren ons tot de heidenen. Want alzo heeft de Heer ons geboden, zeggende: ik heb u gesteld tot een licht der heidenen, opdat gij zoudt zijn tot zaligheid tot aan het uiterste der aarde. Toen u de heidenen dit hoorden, verblijden zij zich en prezen het woord des Heren. En er geloofden zoveel als ze verordineerd waren tot het eeuwige leven. En het woord des Heren werd door het hele land uitgebreid. Maar de Joden ruiden op de godsdienstige en achtbare vrouwen en de voornaamste van de stad. En verwekten vervolging tegen Paulus en Barnabas en wierpen ze uit hun gebied. Doch zij schudden het stof van hun voeten af tegen hen en kwamen te Iconium. En de discipelen werden vervuld met blijdschap en met de Heilige Geest. En het geschiedde te Iconium dat ze tezamen gingen in de synagoge der Joden. En al zo spraken dat een grote menigte beide van Joden en Grieken geloofde. Maar de Joden die ongehoorzaam waren, verwekten en verbitterden de zielen der heidenen tegen de broeders. Ze verkeerden dan al daar een lange tijd, vrijmoedig sprekende in de Heere, die getuigenis gaf aan het woord zijner genade en gaf dat tekenen en wonderen geschieden door hun handen. Tweede schriftlezing is uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs, daarvan het tweede hoofdstuk, 1 Korinthe 2, de eerste 5 versen, 1 Korinthe 2, de versen 1 tot en met 5. En ik, broeders, toen ik tot u ben gekomen, ben ik niet gekomen met uitnemendheid van woorden of van wijsheid, u verkondigende het getuigenis van God. Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. En ik was bij u in zwakheid en in vrezen en in veel beving. En mijn reden en mijn prediking was niet in bewegelijke woorden der menselijke wijsheid, maar in betoning van geest en van kracht. Opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid der mensen, maar in de kracht Gods. Zover de schriftlezingen. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in het eerst gelezen gedeelte. Handelingen 14, daarvan de versen 1 en 2. Handelingen 14, de eerste 2 versen. Dat lees ik u nog een keer. En het geschiedde te Iconium, dat ze tezamen gingen in de synagoge der Joden. En al zo spraak dat een grote menigte, beide van Joden en Grieken, geloofde. Maar de Joden die ongehoorzaam waren, verwekte en verbitterde de zielen der heidenen tegen de broeders. Gemeente, voordat we dat gaan overdenken met elkaar, krijgt u de gelegenheid om uw gaven te geven. Er worden 2 inzamelingen gehouden. De eerste is voor de instandhouding van de eredienst en de tweede voor het orgelfonds. Ik hoop dat u met dankbaarheid en blijdschap uw gaven zult geven. En dan zingen we ter inleiding op de prediking uit Psalm 145, daarvan het vierde vers, Psalm 145, vers 4. Thank you. Gemeente, dit is de tweede preek die ik over dit schriftgedeelte houd. In de vorige preek hebben we de aandacht gericht op het, vooral op het begin van dat eerste vers uit Handelingen 14, waar we lezen: en het geschiedde te Iconium. En ik heb dat toen vergeleken met de Pinkse geschiedenis uit Handelingen 2. Die begint namelijk ook met: en er geschiedde haastiglijk uit de hemel enzovoort. Ik denk dat het geschiedde van Handelingen 14 gewoon een vervolg is van het geschiedde van Handelingen 2. Want wat hier in Handelingen 14 in Iconium gebeurt, dat is eigenlijk nog steeds Pinkse geschiedenis. Pinkse geschiedenis is immers zendingsgeschiedenis. En daar zitten we in Handelingen 14 middenin. Maar die zendingsgeschiedenis duurt nog steeds voort. Ook vandaag nog. Dus duurt eigenlijk de Pinkse geschiedenis nog steeds voort. Want Pinkster is niet het feest van een dag. Pinkster is het feest van de laatste dagen. En in die laatste dagen bevinden wij ook ons op deze dag. In die eerste preek heb ik er ook bij stilgestaan dat Paulus en Barnabas in Iconium met hun evangelieprediking weer opnieuw begonnen in de synagoge. Hun boodschap was in Antiochië, daarover gaat het dus in Handelingen 13, hun boodschap was daar in Antiochië wel door de Joden verworpen. En toen hebben deze twee apostelen zelfs gezegd: nou Joden, goed, als jullie het dan niet willen aannemen, dan gaan we voortaan linea recta naar de heidenen toe. Maar in Iconium zijn ze daar toch weer op teruggekomen. Want ook nu is hun eerste gang toch weer naar de synagoge van de Joden. Gelukkig maar. Want in Iconium is het resultaat van hun prediking nou juist positief. Een grote menigte van Joden en Grieken geloofde. Over die relatie tot de Joden gaat het ook in het vervolg van dit schriftgedeelte. En daarom ga ik er nu, gemeente, vanavond niet verder op in. Want ik overweeg om daar in een volgende preek bij stil te staan, als het me tenminste gegeven wordt om die preek te houden. Natuurlijk niet hier, maar dan hopelijk wel in een andere gemeente. Waar ik vanavond bij wil stilstaan is dat er in dat eerste vers ook nog gezegd wordt dat Paulus en Barnabas al zo spraken dat een grote menigte van Joden en Grieken geloofde. Al zo spraken. Ik moet zeggen dat dat me vooral in deze tekst heeft bezig gehouden. Want toen ik dat las, kwam natuurlijk de vraag bij me op: hoe hebben ze dan gesproken? Dat moet toch wel iets bijzonders zijn geweest? U kunt het u hopelijk voorstellen, gemeente, dat dat voor een predikant een dringende vraag is. Want ja, ik heb het voorrecht dat ik nog elke zondag mag preken. En velen doen dat met mij. Maar ik vraag me wel eens af: wat haalt het eigenlijk uit? Komen ook door mijn prediking nog mensen tot het geloof? En dan heb ik het nog niet eens over een menigte van mensen. Nee, al waren het er maar telkens een paar mensen die gaan geloven. Ik weet wel dat wij daar meestal geen concreet antwoord op krijgen, omdat de Heilige Geest in het verborgene werkt. En dat is dus doorgaans aan onze waarneming onttrokken. Maar ik denk dat ik er toch niet zo ver naast ben als ik veronderstel
dat vergeleken met de vele preken die gehouden worden door mij en door anderen, het resultaat toch heel gering is. Want hoe vaak komt het nou voor dat iemand die tot nu toe ongelovig is, buitenkerkelijk, dat hij gelovig gaat worden? Dat hij kerkelijk gaat worden? Hoe vaak gebeurt dat hier bijvoorbeeld, in Dirksland? Hoe lang is het geleden dat het hier is voorgekomen? Of om het nog wat anders te benaderen, wanneer hoor je dat iemand die altijd wel in de kerk zat, maar tot nu toe dat eigenlijk toch puur deed uit gewoonte, dat zo iemand tot bekering is gekomen, van een dood geloof tot een levend geloof is gebracht, en dat als vrucht van de prediking, gewerkt door de Heilige Geest? Wanneer is dat voor het laatst hier voorgekomen? Voor zover wij dat dan kunnen beoordelen. Nou, dat bedoel ik dus, gemeente. Als ik eigenlijk met schaamte moet constateren, ook ten opzichte van mijn eigen prediking, veel gepreekt, dat heb ik. Deze maand spreek ik 44 jaar. En ik heb het wel eens geprobeerd om uit te tellen hoeveel keer ik gepreekt heb. Dat is me niet goed gelukt. Maar heel veel keren zijn het wel geweest. Maar hoeveel vrucht heeft mijn prediking gedragen? Dat is natuurlijk een veel belangrijker vraag dan hoe vaak je gepreekt hebt. Vruchten der bekering waardig. Die vraag die kan me soms juist, nu ik ouder gaat worden, zo geweldig aangrijpen. Een enkele week geleden nog las ik, u hebt het misschien ook gelezen, dat Spurgeon gezegd moet hebben dat er geen preek door hem gehouden is waaronder geen mensen tot bekering waren gekomen. Dat is wat. Daar word ik ontzettend jaloers daarop. Zoals ik dat ook word als ik hier dan lees in onze tekst dat Paulus en Barnabas niet talloze keren. Eén keer preekte daar in Iconium, maar dan ook wel al zo spraken dat een grote menigte geloofde. Ja, dan moet ik wel tot de conclusie komen dat ik dus kennelijk niet zo preek. Ik preek anders. Hopelijk niet een andere boodschap. Maar wel op een andere manier. In ieder geval niet zo dat een menigte van mensen gaat geloven. En ook niet zoals Miss Spurgeon, dat ik zou kunnen zeggen, ja, en iedere preek is raak. Nogmaals, dat is de klemmende vraag die me nu al enige tijd ontzaglijk bezighoudt. En daar wil ik er toch nog even dieper op ingaan. Ik hoop dat u dat niet vervelend vindt, gemeente. Want weet u, die vraag is toch ook weer niet een vraag die alleen maar voor dominees bestemd is. Maar ook voor de gemeente, ook voor u. Want wellicht hebt u het zich toch ook wel eens afgevraagd. Wat gebeurt er nou nog eigenlijk in onze kerkdiensten? Als dit Handelingen 14 begint met te zeggen, en het geschiedde, kunnen we het ook zo lezen, en het gebeurde in Iconium. Ja, in Iconium gebeurde er wat. De prediking van Paulus en Barnabas, dat was een gebeuren. En toen gebeurde er ook dat mensen gingen geloven. Dat was toch een gebeurtenis van je welste. Maar gebeurt er ook nu nog iets? U weet misschien dat nog niet zo lang geleden door ingenieur Van der Graaf, een naam die u misschien wel kent, een boekje is geschreven onder de titel Gebeurt er nog wat? In dat boekje gaat het ook over de prediking en over de gemeente die naar die prediking luistert. Is dat ook nu nog een gebeurtenis? Zo vraagt hij in dat boekje zich af. Of gebeurt er helemaal niets? Er wordt wel gepreekt. Er wordt ook nog geluisterd. Er is gelukkig nog een gemeente die er naar luistert. Maar als de kerkdienst straks voorbij is, gaat alles dan gewoon weer verder, zo op de oude voet. Als dat zo is, dan gaat het u als gemeente even goed aan als mij en iedere prediker. Maar waar zou het dan aan liggen, gemeente, dat er zo weinig of helemaal niets gebeurt? Nou, dan stuiten we weer op dat alzo. Paulus en Barnabas spraken alzo dat er, ja, dat er wat gebeurde. Dat het tot het geloof komen gebeurde. Dat er bekeringen gebeurden. Heel schokkend zelfs. Ook voor de buitenstaanders, dat blijkt wel uit het vervolg van onze tekst. Maar wat is dan het geheim van dat alzo geweest? Nou, het eerste wat dan bij ons bovenkomt, dat is het vermoeden dat Paulus en Barnabas wel geweldig boeiend hebben gepreekt. Zodat de mensen er helemaal door werden meegenomen. Ja, misschien is het dat geweest, denkt u niet? Maar nee, dat is het nou juist niet geweest. Want dat zegt Paulus zelf, ik heb het u voorgelezen uit 1 Korinthe 2. Daar schrijft hij dat zijn prediking juist niet kwam met meeslepende woorden, maar in zwakheid en zelfs met veel vrezen en beven. Paulus heeft niet geweldig boeiend gepreekt. Dat is het niet geweest. Integendeel, want in diezelfde brief moet Paulus zich zelfs verdedigen tegenover die Korintiërs, omdat ze zeggen, ja, als hij een brief schrijft, dan lijkt het heel wat. Maar als hij persoonlijk aanwezig is, dan is het maar een miserig mannetje. En zijn zijn woorden bepaald niet zo dat ze indruk maken. Merkwaardig, hè? Maar voor ons wel verhelderend. Want in ieder geval kunnen we er dit uit leren, dat wij ons gebrek aan overtuigingskracht in onze prediking niet kunnen goedmaken door ons toe te leggen op een mooi woordgebruik of door een boeiende voordracht. Want mooie woorden, dat is mijn ervaring althans, die leiden vaak meer af van de zaak dan dat ze naar de zaak toe leiden. En precies zo is het met een boeiende voordracht. Dan kan een gemeente soms ademloos zitten te luisteren. Maar de reactie is vaak, wat kan die man preken? Hè? Ja, dan komt dus de mens in het middelpunt te staan. Maar dat is natuurlijk heel wat anders dan wanneer we onder beslag komen van het woord van God. Omdat God ons heeft aangesproken in de kern van ons bestaan. Maar als ik er nog even dieper op mag ingaan, dan kom ik wel voor de vraag te staan of de woorden en de voordracht en de stem bijvoorbeeld er dan helemaal niets toe doen. En dat geloof ik toch ook weer niet. Alleen al daarom niet, omdat we er toch vanuit mogen gaan dat de geest altijd middelijk werkt. En als hij dus ook een predikant en een prediking gebruikt als middel om mensen tot het geloof te brengen, dan betekent dat ook dat hij dan ook de stem, ook de voordracht van zo'n predikant in zijn dienst neemt. Dan gaat er toch wat vanuit. Moet het dan per se een mooie stem zijn? Nee, dat ook weer niet. Maar het is wel een stem die dan als het ware wordt tot een kanaal. Waardoor de kracht, ik zou bijna willen zeggen, waardoor de trilling van de Heilige Geest doorheen klinkt. En dan moet ik weer aan Paulus denken. Die had een zwakke stem en helemaal geen voordracht. Maar wel mocht hij zeggen, mijn prediking is tot u gekomen in zwakheid, niet met meeslepende woorden, maar wel in betoning des geestes en der kracht. Kijk, wat is het nou, gemeente? Op zich misschien een zwakke stem en een eenvoudig woordgebruik en een doodgewone voordracht, maar er komt een kracht in mee die beslag legt op de harten, omdat de Heere zelf aan het woord komt. En tot ons gaat spreken in de overmacht van zijn geest. En dat is het nou, denk ik. En hoe zou ik daar nu anders op kunnen reageren? Dat had ik ook vanavond, en we hebben het al gezegd in ons gebed, gemeente. En ik herhaal het ook nu, dat we vanavond in uw midden ook die geest aanroepen. En dat we zeggen, o Heilige Geest, wilt u nu ook, ook nu mijn stem en mijn woorden zo in uw dienst nemen, dat niet ik schitter, maar dat u schittert. En dat vooral de Heer Jezus gaat schitteren. En dat hij zijn machtige genade verheerlijkt en wil indragen in de harten van degenen die voor mij zitten en die hier vanavond gekomen zijn. Niet om mijn stem, maar om Gods stem te horen. Paulus Paulus en Barnabas spraken alzo dat een grote menigte ging geloven. Zo geschiedde het in Iconium. En God geef het dat het ook onder ons nu en elke zondag weer opnieuw. En in vele andere gemeenten in ons vaderland zo mag geschieden. Maar wat geschiedde er dan precies? Nou, de tekst zegt dat een grote menigte, beide van Joden en Grieken, geloofde. En daar wil ik, voordat ik nou van dat eerste vers afscheid neem, ook nog even nader bij stilstaan. Ze geloofden. Het staat er eigenlijk zo in vragen te gaan stellen. Maar wat voor een geloof zou dat nou geweest zijn? Een zaligmakend geloof? Of zou het niet meer dan een historisch geloof zijn? Of een tijdelijk geloof? Of een wondergeloof? Ja, dat zijn zo de voor ons vrij bekende onderscheidingen. Trouwens, ook ligt de vraag voor de hand. Hoe bestaat het eigenlijk dat die mensen zomaar gelijk gingen geloven? Bij ons duurt dat toch veel langer? Voordat we er zeker van zijn dat we echt geloven. Er wordt toch niet voor niets gesproken over de toeleidende weg. Een weg die we per se moeten afleggen voordat het zover is. En hoe moeilijk doen we niet over de zogenaamde toe-eigening. Dat we zeggen dat we de Heere Jezus ons mogen toe-eigenen. En dat we mogen zeggen, Heere Jezus, u bent toch mijn heiland. En ik mag toch van u zijn. Helemaal van u. Omdat u mij rein gewassen hebt door uw bloed. En dan nog een punt. De wedergeboorte, hoe zit het daar nou mee? Want die gaat toch ook nog aan het geloof in de Heere Jezus vooraf. Je kunt toch niet zomaar ineens in Jezus gaan geloven? Dan moet je toch eerst wedergeboren zijn? Nou ja, al die vragen zijn het dan. Die wij rondom dat geloof stellen. Maar laat ik het nog iets anders, laat ik het nog wat persoonlijker onder woorden brengen. Als ik nou aan u zou vragen, gelooft u echt? Bent u een kind van God? Dan zullen er denk ik hier nogal wat zijn die daar geen duidelijk positief antwoord op durven te geven. U zegt misschien, ik weet het eigenlijk nog niet zeker of dat zo is. Nee, echt niet. Maar u zit hier nou toch al jaren in de kerk, onder het woord. Weet u het nou nog niet? Nou inderdaad, dat kan bij ons soms heel lang duren. Voordat we kunnen en mogen zeggen, ik geloof, daar ben ik zeker van. Maar hier in Iconium ging het allemaal veel eenvoudiger toe. Veel sneller ging het ook toe. Hoe kan dat nou? Nou, ik denk gemeente dat dat onder andere daardoor komt. Omdat toen al die vragen en die onderscheidingen die ik zojuist opzomde, er gewoon niet toe deden. Daar wisten ze nog helemaal niks van. Daarom hadden ze er ook geen last van. Ik zei het al, het ging bij hen allemaal zo kinderlijk, zo eenvoudig, ik zou bijna zeggen, zo primitief toe. Maar hun geloof was er niet te minder om. En daar kan nu naar ons toe de conclusie uit worden getrokken, dat wij het geloof ook wel eens te ingewikkeld hebben gemaakt. Door onze allerlei dogmatische onderscheidingen. En dat het daarom is, gemeente, dat wij het en onszelf en de anderen zo moeilijk maken. Als het gaat om die vraag, gelooft u nou of niet? Want dan komen er zoveel ja-maars bij ons boven, dat ons alle vrijmoedigheid om dat gewoon eerlijk, kinderlijk te beleiden, wordt ontnomen. Nogmaals, van dat soort vragen hadden ze in Iconium kennelijk nog geen last, want daar ging een grote menigte van Joden en Grieken geloven, zonder meer. Dat wil zeggen dat ze op uitnodiging en onder aansporing van de prediking van Paulus zich tot de Heere Jezus wenden. En dat ze met al hun verkeerde dingen, met heel hun leven, met heel dat heidense zondige verleden tot Jezus gingen. En het voor hem blootlegde. En zei, Heer Jezus, weet u er nog raad mee? Met mijn leven. En toen heeft Paulus en Barnabas, hebben in hun prediking gezegd, ja, daar weet de Heer Jezus raad mee. Ga maar naar hem toe. Want hij heeft ook voor jou aan het kruis gehangen. Hij heeft ook voor jou verzoening teweeg gebracht. En dat hebben ze gedaan, gemeente. En toen hebben ze gezegd, Heer Jezus, dan bent u ook mijn heiland. Dan mag ook ik geloven dat ik mag delen in uw ontferming. Kijk, dat was het. Dat was hun geloof, heel eenvoudig. En toch tegelijkertijd heel waardevol, heel beslissend. Want heel hun leven werd er vernieuwd door. En toen brak het licht door, toen kwam er vreugde, toen kwam er uitzicht in hun bestaan. Zonder meer geloven. Dat mochten ze doen.
Nu zult u misschien zeggen, ja,
maar dat is nog wel zo, in zendingssituaties bijvoorbeeld. De jonge kerken in de derde wereld, die hebben ook nog geen last van al die vragen die wij dan opwerpen rondom het geloof. Inderdaad, dat is ook zo. We moeten dus eigenlijk constateren dat dit soort geloofsbelemmerende vragen typisch behoren bij een gemeente die al oud is. Die niet meer die frisheid, die kracht kent die wij in de jonge kerken tegenkomen. Spreek ook niet voor niks over jonge kerken. Wij zijn oude kerken. En het lijkt wel alsof hoe ouder een kerk wordt, hoe moeilijker het wordt om te geloven. En hoe minder krachtig ons geloof is. Die jonge kerken kunnen we dus best jaloers zijn, gemeente. Daarom noem ik het ook vanavond. Omdat wij er ook weer naar zouden gaan verlangen. Dat ook wij weer iets van die jeugdigheid, van die frisheid in ons geloof zouden ontvangen. Laten we maar eerlijk zijn, gemeente. De kerk is heel hard toe aan een verjongingskuur. En dan bedoel ik dat in de zin zoals Psalm 103 daarvan zingt. Loof hem die u vergunt uw zielsverlangen. En het goede tot verzading doet ontvangen. Uw jeugd vernieuwt, gelijk eens Arends jeugd. O gemeente, wat zijn we daarom verlegen. Om die vernieuwing, die verjonging van ons geloof. Misschien dat we dan nog een hoop kunnen leren. Niet alleen van die gemeente van Iconium. Maar ook van de jonge gemeenten in Afrika bijvoorbeeld. Of in Zuid-Amerika. Ja, als je dan zoiets nog weer eens meemaakt. Dan kun je er jaloers op worden. En dan denk ik, oh, ik wou dat het ook onder ons weer gevonden werd. Ook in mijn eigen leven, gemeente. Ja, ook in mijn eigen leven. Want dan kan het ook soms zo doods toegaan. En dat we weer iets terug ontvangen van de eenvoudigheid. Van dat kinderlijke geloof. Van die vrijmoedigheid om van de Heer Jezus te getuigen. Omdat we in hem geloven. Geloven. Dat is het dus, helemaal. Niet meer en niet minder. Want uiteindelijk komt het daar wel op aan hoor, gemeente. Dat moet u wel bedenken. U kunt veel redeneringen afsteken, heel orthodox en soms ook nog met een scheut pietisme erdoorheen. En dan tegelijk veel ja-maars bedenken. En ik weet het, u weet ook bedenkingen in te brengen tegen dat jeugdige, vrijmoedige geloofsantwoord. Ik weet het wel. U hebt daar nogal eens kritiek op. Want we wijzen immers graag op de gevaren. De gevaren van oppervlakkigheid en of schijngeloof. Van onszelf bedriegen voor de eeuwigheid. En die liggen er zeker ook in opgesloten. Dat zal ik geenszins ontkennen. Maar uiteindelijk komt het voor u en voor mij erop aan. Of ook wij geloven. Zonder meer geloven. Nogmaals, niets meer, maar ook niets minder. Komt daarop aan dat ook u mag weten, gemeente. Dat de Heer Jezus uw heiland is. Dat u ook mag weten dat hij uw schuld verzoend heeft. En dat hij rechtvaardig verklaard heeft. Voor het aangezicht van God. En dat hij u rein gewassen heeft. Door zijn bloed, dat te geloven, met heel mijn hart. Ja, daar komt het nou op aan. Voor u en voor mij. En dat is heel erg belangrijk. Want dan denk ik aan het woord van de Heer Jezus zelf. Wie in mij gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar wie in mij niet gelooft, die heeft het leven niet. Maar het oordeel van God blijft op hem. Een gemeente, een tussenweg bestaat er niet. Het is geloven of niet geloven. Zult u dat bedenken? En daarom zullen we het er toch maar op houden. Dat hier in de tekst het wel heel eenvoudig wordt geformuleerd. Maar de kern wordt wel geraakt. Ze spraken al zo dat een grote menigte, beide van Joden en Grieken, geloofde. Dat het echt op dat geloof aankomt, gemeente. Dat komt trouwens ook duidelijk tot uiting in wat erop volgt. En dan gaan we verder met het tweede vers. Want al is het dan een grote menigte die geloofde daar in die synagoge van Iconium, ze komen ook daar toch niet allemaal tot het geloof. Want vers 2 geeft aan dat er ook Joden zijn die ongehoorzaam waren. En dat niet een klein beetje, nee, zelfs zo fel dat ze in hun ongeloof ook proberen die heidenen mee te sleuren. Want ze verwekten en verbitterden ook de zielen der heidenen tegen de broeders. Nu laat ik ook hier die verhouding tussen Joden en heidenen verder rusten. Waar ik vooral nu op wil wijzen is dat van die Joden die niet geloofden gezegd wordt dat ze ongehoorzaam waren. Niet geloven is dus niet gehoorzaam zijn. En dat wijst er dus op dat toen Paulus en Barnabas daar in de synagoge het evangelie predikten, dat ze hun prediking niet vrijblijvend hebben gebracht. Maar die hebben ze laten uitlopen. Ja, moet u horen. Die hebben ze hun prediking laten uitlopen op een bevel. Een bevel om te geloven. Ik las ergens, het evangelie bevat namelijk niet alleen belofte, dat ook hoor, gelukkig wel. Dat is zelfs het allereerste. Dat zegt ons avondmaalsformulier zo mooi. Of wij de gewisse belofte van God geloven. Dat ons al onze zonden om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. Dat is de belofte van het evangelie. Dat maakt het evangelie ook tot een blijde boodschap. Maar laten we niet vergeten dat het evangelie ook een bevel is. Het is namelijk een bevel om die gewisse belofte van God te geloven. Of laat ik het iets milder formuleren. Paulus en Barnabas die hebben hun prediking laten uitlopen op een appel. Op een persoonlijk en indringende uitnodiging om in het evangelie, dat wil dus zeggen om in de Heer Jezus en in zijn genade te geloven. En ze hebben zo gepreekt dat ze de mensen voor het blok hebben gezet. Voor een duidelijke keus. Geloof je dat? Geloof je in Jezus? Geloof je in zijn liefde? Of geloof je het niet? Nou, als je het niet gelooft, dan moet je wel bedenken, dan zeg je dus nee. Niet zozeer tegen ons, maar tegen het evangelie. Dan zeg je nee tegen de Heer Jezus. Dan zeg je nee ten diepste tegen God zelf. Dan wijs je God af in je leven. Dan wijs je ook af wat Hij van je vraagt. En eigenlijk beledig je hem heel diep. Want de Heere God die nodig je uit om tot Hem te komen. Om zijn liefde te aanvaarden. En om uw leven door hem te laten vernieuwen, te laten leiden, dan nodigt u hem vriendelijk toe uit. Maar u wijst het af. U wil dat gewoon niet. Dat gebeurt er dus als je niet gelooft. Dan ben je ongehoorzaam. Ik leef het me helemaal in, gemeente, hoe Paulus en Barnabas daar hebben gepredikt. Dat ging met de kracht van de geest gepaard, maar wel zo dat ook Paulus en Barnabas zelf het er zich van bewust waren. Dat ze dat evangelie heel dicht bij de mensen moesten brengen. Dat ze dat als het ware aan hun hart moesten binden. Zodat ze zich er niet aan konden onttrekken, zodat ze moesten reageren. Ze moesten ja of nee zeggen, zo onontkoombaar kwam het op hen af. En dan realiseer ik me dat ik ook vanavond in het midden hier gekomen ben om u te prediken. Ik zit hier vaak in de kerk om naar de prediking te luisteren. Maar God heeft mij vanavond hier gezonden om te prediken tot u. Het evangelie van Jezus Christus. En nu ben ik me bewust, gemeente, dat ik ook u vanavond voor het blok moet zetten. Dat ik u middelijkerwijs tot de keus breng. Dat ik u het evangelie zo aanzeg. Zo na aan uw hart leg. Dat u er niet onderuit kunt komen. Wat doet u met het evangelie dat u verkondigd wordt? Wat doet u met de Heer Jezus? Die u zo vaak al zo vriendelijk is aangeboden. Wat doet u met de dringende uitnodiging om te breken met wat verkeerd is in uw leven? En u tot God te wenden en zich voortaan door hem te laten leiden in alles. Wat is uw reactie erop? Bent u eraan gehoorzaam, gemeente? Doet u dat? Hebt u het al gedaan? Of doet u het niet? Doet u het nog steeds niet? Dan bent u ook ongehoorzaam. Want nog geldt het, wat niet geloven, dat wil zeggen niet gehoorzamen aan de roepstem van de Heer. En dat is niet niets, gemeente. Nee, dat is niet niets. Dat is heel ingrijpend. Voor nu en voor uw toekomst. Ik moet dan aan dat geweldige woord van Jezus denken. Als hij vlak voor zijn lijden ook terugziet op zijn prediking. Hoe liefdevol en hoe ernstig gericht tot zijn eigen Joodse volk. En dan zegt, hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijk een hen haar kiekens. Maar gij hebt niet gewild, hoort u het? Niet geloven, dat is niet willen geloven. En dat geldt nog ook ieder onder ons die tot nu toe niet tot waarachtig geloof is gekomen. Is iemand die dat niet heeft gewild. Hij is ongehoorzaam, zij is ongehoorzaam. En daarom zal de Heere ons ongeloof zo zwaar laten wegen in zijn oordeel over ons leven. Ja, gemeente, wie niet gelooft, die is al reden veroordeeld. Dat is een woord van de Heere Jezus zelf. Vele Joden geloofden. Zij mochten gehoorzamen aan de roepstem van de Heere. Maar er waren er ook die ongehoorzaam waren. Wel jammer, jammer dat dat zo is. Maar u ziet wel, ook in die jonge gemeente van Iconium, onder zo'n prediking als van Paulus, ontstaat er toch een breuk tussen gelovigen en ongelovigen. En nogmaals, dat is heel jammer. Natuurlijk hadden Paulus en Barnabas het liefste gewild dat ze allemaal gingen geloven. Maar dat gebeurt toch niet. Waarom eigenlijk niet? Nou, dat heb ik eigenlijk al gezegd. Omdat velen gehoorzamen, maar anderen niet gehoorzamen aan de roepstem van het evangelie. Ja, maar ik denk dat u nog verder wil vragen. U vraagt, maar hoe komt dat dan? Dat de een wel gehoorzaamt en de ander niet. Ja, hoe komt dat? Zou u dat graag willen weten? Denk het wel, hè? Want die vraag die kan ons best wel bezighouden. Vooral als het zich toespitst op een concrete situatie die we van dichtbij meemaken. Hoe komt het bijvoorbeeld in mijn gezin dat er van mijn kinderen zijn die geloven? En dat er ook van mijn kinderen zijn die niet geloven? Of die niet meer geloven? Dan wordt die vraag ineens heel urgent. U bent er misschien op dit moment wel geducht over aan het tobben. Toch geloof ik dat we ook dan moeten blijven zeggen dat het gaat om gehoorzaamheid en ongehoorzaamheid. Maar dan moet u dat niet zo verstaan dat die gehoorzamen betere mensen zouden zijn. Of betere kinderen zouden zijn dan die ongehoorzamen. Nee, dat niet, gemeente. Want gehoorzamen aan het evangelie van Jezus Christus doen we toch nooit uit onszelf. Niemand van ons en ook niemand van onze kinderen. Maar daartoe worden we gebracht, onweerstaanbaar door de genade van de Heilige Geest. En als ik dan nog een stap verder ga, Ja, dan kom ik uiteindelijk uit bij wat we samen gelezen hebben in dat vorige hoofdstuk, Handelingen 13, vers 48. En er geloofden zoveelen als er geordineerd waren tot het eeuwige leven. Dat is de diepste oorzaak, gemeente. Gods verkiezende liefde en genade. Gelukkig dat die er is. Gelukkig dat die er is, gemeente. Want als die er niet was, zou niemand geloven. Zou ook niemand gehoorzamen. Maar de Heere heeft ons uitgekozen in zijn vrije ontferming. En daarom heeft hij ons door zijn geest onweerstaanbaar ertoe gebracht om ja te zeggen. Ja tegen God, ja tegen de Heer Jezus. Ja tegen zijn ontferming. En om in hem te gaan geloven. En die ongehoorzamen dan. Nou, daar durf ik niet het tegenovergestelde van te zeggen. Dat staat er in het 48e vers ook niet bij. Er staat wel, daar moet u goed over nadenken, gemeente. Er staat wel, en er geloofden zoveel als ze verordineerd waren ten eeuwige leven. Er staat niet bij, en er geloofden er zoveel niet als ze verworpen waren tot de eeuwige verdoemenis, nee. Dat staat er niet. Gelukkig. Gelukkig staat dat er niet. Maar er staat wel, en dat heb ik u ook voorgelezen, in datzelfde hoofdstuk, vers 46, dat Paulus en Barnabas zeggen, omdat u, Joden, het evangelie verstoot. En omdat gij uzelf het eeuwige leven niet waardig keurt. Daarom wenden wij ons van u af en richten wij ons tot hij. Niet de verwerping van God staat voorop. Maar wel de onwil, de ongehoorzaamheid van de mens. Nogmaals, moet u eens diep over nadenken. Gehoorzamen is uiteindelijk vrucht van Gods verkiezende genade. En daarom wie roemt, die moet maar niet roemen in zichzelf. Maar die roemen in de Heere. Maar wie ongehoorzaam is, die zal moeten zeggen, eigen schuld. Eigen schuld. Dat zal juist het ontzettende zijn van het oordeel van God. Hij zal God de schuld niet kunnen geven. Hij zal eeuwig zichzelf moeten verwijten. Maar zover is het nu nog niet, gemeente. Voor u tenminste nog niet. Nu is het nog de tijd om ja te zeggen. En ik zou zeggen, gebruik die tijd nu. U allen die nog onbekeerd bent, die ten diepste nog ongehoorzaam bent, geef uw vijandschap toch op. Laat uw onwil toch breken. En zeg ja tegen Jezus. Want daarin ligt uw behoud. En ik zou ook willen zeggen. Laten alle die door Gods genade hebben leren gehoorzamen. Laten die het belijden. Oh, wat is het heerlijk om de Heere te mogen kennen. En wat is het een wonder dat ik in de Heere Jezus geloven mag. En dat ik mag weten dat we in leven en in sterven door hem gekocht en betaald zijn met zijn dierbaar bloed. Ja, en als je dat dan mag zeggen, houd het niet voor jezelf hoor. Maar spreek u daar nou openlijk over uit. En ook als het maar enigszins kan, ook tegenover ongelovigen. Opdat ze jaloers gaan worden. Dat ze gaan nadenken. En dat ze mede door u worden opgewekt om ook dat heil te zoeken en erin te delen. Nu al en straks voor eeuwig. Amen. Gemeente, we zingen nu op Psalm 103, daarvan het derde vers. Psalm 103, vers 3. Thank you.
voorbeden en dankzegging gevraagd voor mevrouw Matsinger Visser, secretarieweg 9, die na een operatie thuisgekomen is uit het Sint Clara ziekenhuis Rotterdam. Vanmorgen is dat door vergissing niet gebeurd. Laat ons nu bidden en danken. Heer, we beginnen met de dankzegging voor de zuster van de gemeente die uit het ziekenhuis is thuisgekomen. En dat u ze door de operatie hebt heen geholpen en weer genezing wilt schenken. Geef dat het verder ook goed met haar mag gaan. Dat ze ook weer kan lopen, gaan en staan. En laat het zo mogen zijn, heren, dat dan ook de gang naar u toe voor haar het meest heerlijke, het meest bevrijdende mag zijn. Danken u, heren, dat we in uw huis mochten zijn. Zijn er ook mee begonnen met te zeggen, krijgen we niet genoeg van om u te eren en u te prijzen. En daarom zijn we er niet alleen mee begonnen, maar willen we u ook er nu ook mee eindigen. Om u te eren, u te prijzen, omdat u zo'n machtige God bent. Ja, Heere, dat bent u. Dat was u niet alleen, maar dat bent u. Bent u toch ook nog, nu, vandaag. Daar hebben we het er wel over gehad. Eigenlijk met ootmoed, met schaamte zelfs. Dat het soms wel lijkt alsof u machteloos bent. En dat het daarom zo, ja, ook zo machteloos toegaat in de gemeente. Maar zullen we u niet verwijten, heren. Zullen we u niet verwijten. U treft geen verwijt. Dan verwijten we alleen onszelf. Misschien wel omdat we het geloof zo ingewikkeld gemaakt hebben. Omdat we zo oud en verzadigd en zo stram zijn geworden in ons geloof. En omdat we er zo'n dikke laag stof over gegooid hebben. Dat het niet meer fonkelt, dat het van lijkt alsof het niet meer leeft. Maar heren, nu bent u toch nog weer gekomen. En u hebt het ook weer gezegd, maar ik ben er toch nog en ik ben dezelfde. En ik kom nu ook vanavond tot u. En ik zeg het, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Dat heb u gezegd vanavond tegen ons allemaal. Geef mij jouw hart. Geef mij nou uw hart. En dan maak ik uw leven helemaal nieuw. Dat doet u toch, heren? Ja, dat doet u. Dat geloven we. Geloven. Ja, dat we dat mogen doen als een kind. Ons aan u toevertrouwen. En zeggen, heren, hier zijn we. U weet het, wie we zijn. Hoe we het er vanaf gebracht hebben. We hebben niets om als een aanbeveling voor u neer te leggen. We kunnen alleen maar ons tekort, onze onwaardigheid beleiden. Maar uw liefde is toch groot. Groter dan onze liefdeloosheid. En uw genade is groter dan onze schuld. Heer Jezus, bedek ook ons leven. En dan zegt u, ja, dat doe ik toch. Geloof je dat? Ja, Heer. Ik geloof. En kom nou mijn ongelovigheid te hulp. Heer, laat dat de vrucht mogen zijn van de prediking. Opdat we dan ook u gaan loven, u gaan prijzen. En niet alleen ons, maar ook ons nageslacht. Want we hebben het ook gezongen van geslachten tot geslachten. Ook onze kinderen en onze kleinkinderen. En dan denken we aan de gehoorzame kinderen. Door uw genade gehoorzaam gemaakt. Maar we denken ook aan onze ongehoorzame kinderen. Want u kunt ze gehoorzaam maken. U kunt ook hun hart vernieuwen. Het is enkel genade. Daarom kan het ook. Heren, wilt u dat ook doen? Opdat wij met onze kinderen de vreugde mogen kennen om u toe te behoren. en om u lief te hebben en te volgen. Heere, wilt u zo ook deze dienst van uw woord zegenen? Wilt u zijn ook met de gemeente, met de dienaren van de gemeente, de jongeren ook van de gemeente? Wilt u ook deze zondag nog bij ons blijven en ook weer met ons meegaan, de week, de nieuwe week weer tegemoet? Heere, vergeef al het verkeerde dat ook in deze dienst geweest is. Doe daar ook genadig verzoening over, Heer Jezus. Mogen ook dat geloven. En daarom willen we besluiten met te zeggen: wij prijzen uw naam. Wij aanbidden uw naam. We verheerlijken uw naam. Vader, Zoon, Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zingen nu tenslotte uit Psalm 89, daarvan het eerste en het achtste vers. Psalm 89, de versen 1 en 8. gemeente, verheft uw hart tot God en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, onze hemelse Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.